steeds meer op u zullen gaan lijken. En dat we in onze doel en onze bestemming zullen wandelen. Vader, dat is uw wil. En ik bid u, Heer, dat u dat met een ieder van ons binnen deze gemeente zal doen. Heer, dat wij ons beschikbaar zullen stellen aan u. Vader, ik dank u voor de Alfa-cursus. Ik dank u voor de vele cursisten. En ik bid u, wilt u daar komen met uw geest. En wilt u een krachtig werk doen in al deze mensen die zoekende zijn naar u. Vader, want u heeft gezegd, wie mij ernstig zoeken, ik zal een beloner zijn voor hen. En ik bid u, Heer, dat u deze mensen zult vullen met uw Heilige Geest. Dat zij vervuld mogen worden. En gesterkt mogen worden. En dat ze als een getuige van u de wereld in zullen gaan. Vader, en ik bid u voor de mensen die uit zijn gegaan. Heer, ik bid u voor Bo en Maya. Heer, die in Suriname zitten. Heer, wilt u hen kracht geven, zeker in deze begintijd, Heer, waar alles onzeker en niet duidelijk is en moeilijk is om een start te vinden. Vader, ik bid u, wilt u hen kracht geven om dit tehuis te runnen. Heer, wilt u ze wijsheid geven. Wilt u met hen zijn. En Vader, ik bid u zo voor alle zendelingen, alle mensen die over de wereld uit zijn gegaan, om uw naam te vertellen. Heer, wilt u hen zegenen, wilt u hen kracht geven, wilt u hen bemoedigen op de tijd dat ze eenzaam zijn. Wilt u naast hen staan. Vader, ik bid u zo voor de kerk in onze omgeving, waar uw woord gebracht wordt. Heer, wilt u daar zijn, ook op dit moment, Heer, dat zij uw woord mogen ontvangen. Heer, wilt u in dit land zijn. Vader, ik bid u voor de regering. Heer, die op het punt staat weer opnieuw gevormd te worden. Vader, ik bid u dat uw hand daarin zal zijn. Heer, ik bid u voor dit land, Heer, dat het wat eens bekend stond als een christelijke natie. Vader, dat we weer uw woord en uw naam mogen groot maken. Vader, ik bid u voor mega lofprijzingdiensten, Heer, in stadions. Heer, dat we uw naam mogen groot maken. Vader, ik bid u dat dit land uw naam zal eren en uw naam zal beleiden. Heer, en wilt u ons gebruiken? Hoe klein we misschien ook zijn, Vader, maar we zijn allemaal bruikbaar in uw hand. En ik bid u, Heer, wilt u ons gebruiken, ook onze gemeente. Heer, geef ons richting. Heer, wilt u ons helpen om binnen deze regio iets van uw grootheid te laten zien. Heer, dat is mijn verlangen, dat is ons verlangen. Heer, we zijn hier bijeen om u te vinden, om met u een tijd te hebben. En Vader, ik dank u zo dat we deze tijd van u krijgen. En ik dank u dat Bram in ons midden is en dat u hem gaat gebruiken. Heer, dat hij uw woord mag brengen. Vader, ik dank u zo voor deze morgen, in Jezus' naam. Amen. Bram, ik zie er naar uit.
Go. Zo, goedemorgen. Ik ben er geloof ik, hè? Het werkt. Altijd even spannend. Dank voor de verwelkoming. Ik wil je ook graag verwelkomen in mijn hart. Ik denk dat het belangrijk is om dat tegen elkaar te zeggen. Ik wil ook uitspreken dat ik u respecteer. Ik wil spreken vanuit respect. En ik wil de zegen van de levende God over u uitbidden. Zo mogen we elkaar ontmoeten. Zo mogen we samen als kinderen van God dingen meemaken. Ik heet Bram Flippo. Een aantal van jullie ken ik. De meeste niet. Ik woon in Hazenswoude-dorp. Is hier niet zo ver vandaan. En ik heb een... Hoi. ik heb een bedrijfje waar ik mensen help te ontdekken wie ze eigenlijk zijn en wat ze eigenlijk willen. En dat geldt voor mensen, dat geldt voor bedrijven, dat geldt voor organisaties. Ik heb heel lang in een groot Amerikaans bedrijf gewerkt, maar steeds meer was mijn verlangen om te helpen om mensen uit de verf te doen komen. God gelooft in u. Ja? Een aantal van jullie, ik hoop jullie allemaal geloven in God. Het is nog veel belangrijker te weten, God gelooft in jou. En hij heeft een geloof in jou, en hij heeft dingen in je gelegd, en hij wil graag dat tot ontplooiing zien komen. En ik geloof dat in deze tijd we dat op een geweldige manier zien, dat God bezig is. Hij is dat lichaam van hem op aarde, is hij aan het vormen, hij is het vorm aan het geven, en dat is geen makkelijk proces. Het is soms een heel frustrerend proces, maar daar zijn we mee bezig, en we horen er allemaal bij, we zijn er allemaal deel van. En ik vind dat fantastisch, ik vind het fantastisch om erbij te zijn. Ik ben getrouwd met Greet. Greet is psycholoog, ik ben dus coach. Dus mocht u geïnteresseerd zijn om te ontdekken, ja, wat kan ik nou, wat ben ik nou, wie ben ik nou, hoe zit ik in elkaar enzovoort, dan bent u bij mij hopelijk in goede handen. Als u zegt, nou, ik heb problemen die nog een beetje dieper gaan, dan bent u bij mij niet in goede handen. Maar dan heb ik mijn vrouw, ja, dat is een fantastische combinatie. God is wijs. Wij hebben drie kinderen. 25, 24 en 22. En dat ben ik, eventjes heel kort in een nutshell. Het woord wat voor afgelopen week vroeg Arjan mij om vanmorgen te spreken. En het woord wat op mijn hart kwam is uit Marcus. En ik wil eigenlijk met u samen een beetje door een aantal versen in Marcus heen wandelen. En dan zullen we wel zien wat er gebeurt. We gaan naar Marcus 8. En we gaan zo'n beetje beginnen bij vers 11. En ik ga heel erg de tijd in de gaten houden. Daar ben ik niet zo goed in. Arjan geeft wel wat signalen. Heer Jezus, zo heerlijk dat we in uw woord mogen lezen. En dat het niet alleen maar woorden zijn die ooit een keer geschreven zijn. Maar dat het op dit moment leven is. Dat op dit moment uw woord is voor ons. Dat het uw kracht is voor ons. En uw woorden, Heer, die zijn kracht. Wat u sprak en de schepping kwam tot stand. U spreekt, Heer, en dingen gebeuren. U spreekt en er schijnt licht in de duisternis. En we zien dingen die we nog nooit gezien hebben. En dat is eigenlijk wat ons hart voor deze ochtend ook verlangt, Heer Jezus. Dat we u mogen zien opnieuw. Dat we onszelf mogen zien opnieuw. Dat we uw woord in ons tot leven mag komen op een nieuwe manier. Schijn in ons, Heer, door uw Heilige Geest. Open onze ogen en help ons op scherp te zien. Dank u, Heer Jezus, naam. Amen. In Marcus 8 vers 11 zitten we op een heel interessant punt. Er is net de spijziging geweest van de 4000. Hè? De spijziging van de 5000 is geweest, nu 4000. En wat u misschien wel weet is, ze telden in die tijd, ik kan er ook niks aan doen, is gewoon, ze telden alleen de mannen. Dus die 4000 zijn 4000 mannen. Nou, in de meeste plaatsen, volgens mij is dat hier ook zo, zijn er meer vrouwen dan mannen. Dus in totaal waren er waarschijnlijk wel 10.000 of nog meer. En die Jezus heeft ze te eten gegeven van 7 broden. En dat is eigenlijk het begin, als we dit hoofdstuk of dit stuk ingaan, is dat net gebeurd. En dan staat er in vers 11, en de fariseeën liepen uit en begonnen met hem te redetwisten. En ze begeerden van hem een teken uit de hemel om hem te verzoeken. En dan zitten we eigenlijk midden in een stukje materie waar het in dit hoofdstuk over gaat. En waar het eigenlijk vanmorgen ook over gaat. Waarom wil je de kracht van God zien? En wat wil je nou eigenlijk meemaken? En wat wil je nou echt zien? En waar gaat het nou eigenlijk om? En die fariseeën die komen, en net is dat gebeurd, hè, die ongelooflijke spijziging door 10.000 of 4.000 mannen te eten gegeven van 7 broden, vind ik al knap. Maar meer dan 10.000 mensen is nog veel knapper. En dan zeggen ze, wij willen een teken. Dan denk je van, had dan gezorgd dat je erbij was, dan had je het meegemaakt. Maar er staat bij, ze zochten een teken om hem te verzoeken. Het is dus niet, ze komen niet met een open hart, ze komen niet met een verlangen om te zien wie die Jezus nou is. Ze komen om hem te verzoeken. Er is een gevoel van, bewijs jezelf maar. Laat maar zien wie je bent. Dat speelt hier op de achtergrond. En terwijl Jezus het ene teken na het andere doet, hij doet wonderen en tekenen, zegt hij hier van, sorry, maar dat gaat niet gebeuren. Ik speel jullie spel niet mee. Heel belangrijk. Ik speel jullie spel niet mee. Het doet hem wel heel veel. Hè? Er staat, en hij diep zuchtend in zijn geest. Ik weet niet, sommigen van jullie hebben het misschien wel eens meegemaakt, dat de Heilige Geest je heel erg aanraakt in gebed voor een bepaalde zaak. Dan kan het ook soms zijn dat je ongelooflijk gaat zuchten. En dat ziet er heel raar uit. Dat klinkt soms ook een beetje raar. Zo'n gevoel heb ik hier ook bij. Het raakt Jezus heel diep. Van, jongen. He? Dit zijn mensen die fariseeën. Iedere dag bidden ze een keer of 3, 4. Laat de Messias komen. Dat is hun verlangen. Hun hele verlangen is gericht. Laat de Messias komen. Fariseeën was een groep mensen die hadden gezien dat Israël niet heilig was. Ze waren bij het woord vandaan. Ze waren niet meer echt God aan het volgen. En ze waren bij elkaar gekomen en hadden gezegd, wij moeten weer terug naar het woord van God. En wij moeten weer terug. Want God is heilig en wij moeten heilig gaan leven. Nou, dat vind ik toch fantastisch? He? Dat is deze groep mensen. En wat gebeurt er? De Messias komt. He? Ze bidden iedere dag, laat uw Messias komen. De Messias komt. En ze herkennen hem niet. En ze verzoeken hem. En ze zeggen, nou, bewijs maar wie je dan bent. Laat dan maar zien dat wat we denken dat je zegt, dat dat ook waar is. En Jezus heeft daar moeite mee. En hij zucht over mij en zegt, ik ga daar niet in mee. Ik doe niet mee in jullie spel. Voorwaar zeg ik u, aan dit geslacht zal voorzeker geen teken gegeven worden. En hij liet hen alleen en ging weder scheep en vertrok naar de overkant. En dan komt er even dus een heel groot probleem. Ik vind het zo interessant hoe dat dan hier in dat gedeelte ingevlochten is. Hè. In vers 14 staat er, En zij hadden vergeten broden mee te nemen, behalve één brood. Kan je dat voorstellen, die discipelen van... Hey Rob, jij zou toch brood nemen? Nee, ik dacht dat jij brood zou nemen. Jij zou toch brood nemen? Nee, ik dacht dat jij brood zou nemen. Ja, nou, we willen geen brood. Heeft Jezus net 4000 mensen te eten gegeven van 7 broden? Zijn ze daar met z'n 12 of met z'n 13e? Hebben ze 1 brood? Nou, dan hoef je niet zo goed te kunnen rekenen om te weten dat het geen probleem is, hè? En dan begin je, ja, we hebben geen brood. Ja, we hebben geen brood. Ja, hoe moet dat nou? Ik dacht dat jij brood... Nee, ik dacht... Ja? Kennen jullie dat? Tussen mijn kinderen gebeurt dat wel. Jij zou toch? Nee, jij zou toch? Ik dacht dat jij... Ja. En daar zitten ze mee. En dan, kan je dat voorstellen? Kan je voorstellen? Jezus heeft 4000 mensen, 4000 mannen te eten gegeven. Hij worstelt met die farizeeën die op hem afkomen en die zeggen van, laat dan maar wat zien. En waar zijn zijn discipelen mee bezig? We zijn vergeten om brood mee te nemen, jongens. Dat is toch even een probleem. Dat is eventjes wat. Ja, je moet die dingen wel geestelijk zien natuurlijk, hè. Snap je? Dan denk je van, wat heeft Jezus af en toe, heeft hij moeten denken van, oh. Dat de Vader zei van, ik wil door de mensen mijn evangelie bekendmaken, hè. Dat is een keus van God. Ik denk ook wel eens, niet zo slim, God. Hebben jullie dat ook wel eens gedacht? Van, niet zo slim om ons te gebruiken. Als u mij advies had gevraagd, had ik gezegd, doe het op een andere manier. Zo betrouwbaar zijn we niet. Blijkbaar weet God dat wel. Maar daar zijn ze mee bezig. Die mannen die de hele dag in de tegenwoordigheid van Jezus zijn. Waar zijn ze mee bezig? We zijn vergeten brood mee te nemen. En dan wordt het nog lastiger voor ze, want Jezus laat ze eigenlijk maar een beetje dobberen. En zegt dan, in vers 15, hij gebood hen... Dus het was wel eventjes, werd het aangescherpt. Hij gebood hen, zeggende, zie toe, wacht u voor het zuurdesem der fariseeën en het zuurdesem van Herodes. En ze snappen er helemaal niks van, want in vers 16 staat, en zij spraken erover onder elkaar dat ze geen broden hadden. Snap je? Die mannen die leven op een ander niveau, lijkt het wel. Wat zegt Jezus? Kijk uit voor het zuurdesem van de fariseeën, dat is gist. Het gist van die fariseeën. En kijk uit voor dat gist van Herodes. Nou, dat principe kom je heel vaak tegen in de Bijbel. Wat zijn nou de twee grote gevaren voor alle groepen mensen die met geestelijke dingen bezig zijn? Aan de ene kant is het de fariseeën, het wetticisme. De regeltjes en de traditie en al die dingen die wel met God te maken hebben, maar die ook zonder God kunnen. Dat is het grote probleem met het wetticisme. Je kan je aan alle regeltjes zo goed houden dat je God helemaal niet meer nodig hebt. Dat is een religieus systeem, hè, waarin God eigenlijk geen plaats heeft, maar jij doet wel alles goed. En daarvan zegt Jezus, dat is een gist, een zuurdesem. Want als je daarmee aan de gang gaat, dan raak je opgeblazen, denk je, het gaat wel goed met mij. Beetje het probleem van die fariseeën, hè, dus het gist van die fariseeën. Ze waren zo bezig met heilig zijn, dat ze de Messias niet herkenden. Dat is één heel groot gevaar voor iedere groep mensen die met geestelijke dingen bezig is. Het andere gevaar is politiek, Herodes. Herodes staat voor het politieke stelsel. En je komt het vaak tegen als Petrus in de gevangenis gegooid wordt een paar dagen voor Pasen. Met de bedoeling om Petrus, van wie Jezus zei, op deze man, hè, deze rots ga ik mijn kerk bouwen. Om die man te doden op Pasen. Voel je het duivelse plan wat erachter zit. Hè? Om op Pasen degene van wie Jezus zegt, kijk, daar gaat het ergens beginnen. Om die te doden. Dan wordt dat besloten door aan de ene kant de religieuze macht en aan de andere kant de politieke macht. Die twee stelsels die werken heel vaak samen tegen ons. Politiek is een ongelooflijk gevaar. Politiek gaat over macht. En als er politiek in kerken binnenkomt, als er politiek in geestelijke gemeenschappen binnenkomt, dan is dat een ongelooflijk gevaar. Want we maken stappen niet omdat het met de rechtvaardigheid van God te maken heeft, of dat het met de liefde van God te maken heeft. We maken stappen omdat het ons een resultaat gaat geven dat ons goed uitkomt. En Jezus zegt, kijk uit, want ook dat blaast je op. Ook als je daarmee bezig bent, dan ben je in een gegeven moment bezig. En je denkt, God, het gaat wel goed, hè? We krijgen steeds meer invloed in de gemeente. Hè? Ik ben naar alle bidstonden geweest de afgelopen 2 jaar en nu willen ze me oudste maken. Je kent het wel. En Jezus zegt, kijk uit, want daar zit een levensgroot gevaar. En het enige waar je discipelen bezig zijn is van, oh, nu begint hij ook weer over zuurdesem, gist, brood. Hij zit het een beetje bij ons in te wrijven dat we geen brood meegenomen hebben. Kan je je voorstellen wat dat is geweest ook voor Jezus om met die mensen zoals ons daar rond te lopen? Ja, ik weet niet hoe jullie erover denken, maar ik heb wel het gevoel, ik had er best wel tussen kunnen lopen. Ik had misschien ook gedacht, oh, we hebben geen brood, zeg, jongen. Ik hou ook wel van een hapje eten. Hè? Dat kunt u wel zien, denk ik. En dan staat in vers 1, toen hij dat bemerkte, zei hij tot hen, waarom spreekt gij erover dat gij geen brood hebt? Verstaat ge nog niet? Begrijpt ge niet? Hebt gij een verhard hart? Hebt gij ogen en ziet ge niet? Hebt gij oren en hoort ge niet? En dan begint hij vertellen van, joh, ik heb jullie net laten zien. Ik heb 5000 mensen te eten gegeven van bijna niks. Ik heb 4. Zie je wel waar het om gaat? Zie je wel wat er gebeurt? Hoor je wel waar het nou werkelijk om gaat? Ben je wel bezig om door te dringen tot de kern van wie ik werkelijk ben en wat ik werkelijk aan het doen ben? Of ben je toch een beetje aan het spelen in de marge? Ben je toch een beetje bezig met dingen die er naast gelegen hebben, maar die er eigenlijk niet mee te maken? Hoe serieus ben je nou eigenlijk? Wil je er gewoon bij zijn? Wil je gewoon een feest? Willen we gewoon... Ik ben enorm aangeraakt in de jaren 90 door de Toronto Blessing. Ik heb heerlijk over de grond gerold en gelachen en gehuild en gegild enzovoort. En ik vind het fantastisch. Het heeft mij ontzettend veel vrijheid gegeven en ik ben God ontzettend dankbaar ervoor. Maar op een gegeven moment had ik het gevoel van, maar God zegt nu wel weer andere dingen tegen me. En ik kom af en toe wel eens in de gemeente en het enige wat ze willen is over de grond liggen en huilen en lachen enzovoort. En denk ik, ik heb er niks op tegen. Echt niet hoor. Maar wat wil God nou eigenlijk? Wat wil God je nu met jou doen? Wat is die je nu aan het leren? En wanneer, ja, je mag door fases heen gaan in je leven. Het is niet de bedoeling dat je hele leven met die luier om blijft lopen, ja toch? Nou, ik ga niet zeggen dat lachen in de geest bij baby zijn hoort, dat zeg ik helemaal niet. Maar God doet iets in een bepaalde periode in je leven om je weer klaar te maken om naar een volgend seizoen te gaan. En als je altijd wil blijven hangen in een oude... En zij vinden het allemaal wel prachtig. Jezus doet al die wonderen, gaaf, zeg hij, jongen, 4000... Maar ze hebben niet door dat je dus niet bang hoeft te zijn als je met Jezus onderweg bent en je hebt te weinig brood. Minuscuul probleem voor hem. Helemaal geen punt. En dan komen we, en dat is voor mij de kern van de boodschap van morgen, Bethsaida. En in Bethsaida komen heel veel dingen eigenlijk samen. In vers 22, en ze kwamen te Bethsaida. En dan moet je lezen hoe dat daar staat. En zij brachten een blinde tot hem en smeekten hem deze aan te raken. Ik overdrijf het meteen, maar voel je dat religieuze taalgebruik? Ze brachten een blinde bij hem en smeekten hem, wilt u hem aanraken? Ze zeiden niet, wilt u hem genezen? Ze zeiden niet, hier is onze lieve broeder Jan en die is blind. En ons verlangen is echt dat u hem geneest. En we geloven dat u het kan doen. Wilt u het doen? Dat zeiden ze niet. Ze namen een blinde. Er staat helemaal niets over relatie. Gewoon een blinde. En ze smeekten hem om hem aan te raken. Voel je hoe dat helemaal in elkaar gepakt zit? Wat ik hierin hoor is, ze wilden wel een feestje. Ja? Ze wilden wel zo'n genezingsdienst waar je na de hand zegt, gaaf hè, wow, fantastische jongen. Maar in de kern hadden ze niet echt door waar ze nou mee bezig waren. Want het was gewoon een blinde. En wilt u hem aanraken? Er werd ook nog verteld hoe Jezus het moest doen. Hè? Dat was waarschijnlijk, had hij dat alles eerder gedaan. Dat klopt ook, hè? Dat zullen we zo ook even kijken. En weet je wat Jezus doet? Iets heel interessants. Wat dat betreft kan je... Ik denk dat het echt lachen was met Jezus, hoor. Want hij doet nooit wat je verwacht. Staan ze daar? Kan je je een beetje voorstellen? Zo'n goede charismatische meeting. En er moet nu... We hebben een blinde, die wordt daar dan neergezet. En we staan er allemaal omheen. Rabba-shabba enzovoort. En dan... Wilt u hem aanraken? Ja? Mag ik jou even gebruiken? Nou, even doen alsof jij blind bent. Hè? Dan doe je je ogen maar dicht. Weet je wat Jezus doet? Die neemt hem mee en die zegt helemaal niks. En die gaat gewoon weg. Mag je open doen? Kan je je voorstellen? Bedankt dat ik je even mocht misbruiken. Kan je je voorstellen? Ze staan er allemaal. Jongens, nu gaat het gebeuren. Nu gaan we het zien. Ja, want vorige keer was het ook zo geweldig. En weet je wel. Vorige keer 10. Nou misschien wel 20. En Jezus pakt die man beet. En hij loopt gewoon weg. Opnieuw doet hij niet met de regels mee. Die door anderen gesteld zijn. Hij speelt het spel niet volgens de regels van de mensen. Hij is bezig met dingen op een heel ander niveau. En het gaat hem niet over het spektakel. En het gaat hem niet. En hij geneest achter elkaar. En ik sta hier vanmorgen. Ik heb zoveel wonderen van God meegemaakt, mensen. En ik ben er zo ontzettend blij mee. Ik zat vanmorgen nog even te denken in de auto. Ik zei, ja, dan ga ik zo meteen zeggen. Ja, het gaat niet om de wonderen. Nou, ik vind wonderen geweldig. En hoe meer, hoe liever. Ja, ik moest denken aan, we waren op een gegeven moment in Zimbabwe, er was een kerk, meer dan 3000 mensen. En op een gegeven moment, en als je dan, dat is een preekstoel die een beetje hoog stond, dat vind ik nooit zo leuk, maar je hebt wel goed uitzicht zo terug in de grote kerk. En op een gegeven moment viel echt de Heilige Geest in die kerk. En je zag echt als een wind, zag je hem bewegen over die mensen heen. En mensen begonnen Jezus aan te roepen en te lofprijzen en vielen op de grond. En na de hand zijn meer dan 1000 mensen dat ze genezen waren. Zomaar. Heerlijk, ook lekker efficiënt. Je hoeft er niet allemaal handen op te leggen. Zo, dat was in één keer. Ja, fantastisch. Ja, toch? Gebeurde gewoon. Heerlijk. De mooiste kerk waar Greet en ik ooit geweest zijn, dat was in Kenia. Er was een kerkje aan de kant van de weg ergens en dat hadden ze gemaakt van takken. Daarvoor vind ik hem zo mooi, want de dag later reden we langs, toen was die helemaal weg. Het was echt alleen maar voor de gelegenheid. Dan hadden ze van takken, hadden ze een kerkje gemaakt. En hadden een stuk zeildoek hadden ze er overheen gegooid. En het zeildoek was niet genoeg. Hadden ze nog van die rieten aan elkaar geknoopte rietstengels, weet je wel. Dat was de kerk. En we waren in die dienst. En er was, terwijl je er naartoe liep, voelde je al een soort van verwachting in de lucht. Weet je? Heb je het wel eens gevoeld dat je weet van, wauw, hier is alles mogelijk. Hier wordt Jezus echt verheerlijkt. En het was ook een fantastische plaats om te zijn. En na de preek gingen we bidden voor genezing. Nou, bijna de hele kerk had genezing nodig en stond daarachter bij die rietmatten, zo gezegd. En Greet en ik liepen naar de mensen toe om handen op te gaan leggen. Nou, God was ons al lang voor. Hij dacht van, ik heb jullie vandaag ook hier nodig. Alsof een golf over ons heen kwam. En al die mensen die daar stonden, die vielen woep achterover tegen de muur van de kerk, wat dus rietmatten waren. Dat hield niet zo erg tegen. Dus de hele meute lag over elkaar heen. Buiten, weet je wel, door de muur van de kerk heen. Dat is een oud vrouwtje. Het is moeilijk te schatten hoe oud. Ik zou zeggen 70, maar het is moeilijk in te schatten. Die had jarenlang, was koken natuurlijk op houtvuur. Hè? Dus ja, die longen zaten helemaal vol met astma. En dat was in één keer, voem, allemaal eruit. En die stond er te dansen en te zingen. Fantastisch, Jezus had haar genezen. Heerlijk. Geweldig. Weet je wel, wanneer Jezus dat gewoon doet. Wanneer hij gewoon, en hij doet het niet alleen in Afrika, hij doet het in Nederland ook. Huh? Ik nog één voorbeeldje snel. Op een gegeven moment was ik in Egypte. En die conferentie die was in een conferentiecomplex. Dat klinkt een beetje groter, complex. Het is niet zo'n groot complex. Van de vergadering der gelovigen. En er was één soort van opzichter. En hij had een heel stel jongelui die hem dan hielpen. En die jongelui die stonden iedere keer door de ramen te kijken wat er bij ons gebeurde. Nou, er was een jongetje, die was blind aan één oog, die was genezen. Er was een kreupele genezen. Die hele week er waren heel veel genezingen geweest. En die jongens die stonden iedere keer door eruit te kijken. Die hadden het allemaal gezien. En op een of andere manier beviel het die opzichter niet. En op een gegeven moment had hij mij gezien. En de vrouw van de leider was een Amerikaanse. Weliswaar woonde zij al heel lang in Egypte, maar ze was Amerikaanse. En toen zei hij, die zijn hier buitenlanders. En dat moet ik melden aan de geheime politie. Paspoorten. En tegen haar zei hij, want zij had geen paspoort bij zich. Ze woonde in Cairo, daar lag het paspoort. Jij komt er niet meer in. De dag ervoor was er een profetisch woord geweest dat er een zo'n soort bedreiging zou komen en dat we ons er niet veel van moesten aantrekken. Altijd heerlijk als dat woord komt. Maar als de situatie komt, is het wel vervelend. Dat iemand zegt, jij komt er niet meer in, anders bel ik de geheime politie. Maar we hadden erover gebeden en zij zei ook van, nou ja, we gaan het wel zien hoor. Ik ga doen wat ik moet doen en we zien het wel. Dus dan komen die, als je daar binnenkwam, dus een hele grote ijzeren poort. En dan had je een soort van plein. En zijn kantoortje zat dan helemaal in de uiterste hoek van het plein. En de zaal waar wij zaten zat dan hier links. Dus wij gingen de andere ochtend door die poort heen. En hij kwam aanlopen en hij begon dan zo naar haar te wijzen van, jij komt hier niet in. En ze zei, nou je doet maar wat je moet doen. En hij begint naar zijn kantoortje te lopen om de telefoon te gaan pakken. Onderwijl die jongens die al die wonderen hadden gezien, die lopen naar hem toe. En die zeggen, joh, zou je dat nou wel doen? Want God is daar bezig. En we hebben dit gezien en we hebben dat gezien en we hebben zus gezien. En hij begon echt van, wauw, kan mij dat een schelen, weet je wel. En terwijl hij dichterbij kwam, zeiden ze tegen hem van, het is God daar aan het werk hoor. Ik weet niet wat er met jou gebeurt als je die telefoon oppakt. En dat deed hem. Toen dacht hij ineens, dan denk ik om zo'n bliksemflits uit de lucht of zo. Dus toen zei hij van, volgende keer wil je paspoort meenemen. En dat was het einde van de bedreiging, weet je wel. En dan denk ik ook weer, daar gebruikte God. Aan de ene kant was hij bezig om wonderen te doen. Aan de andere kant gebruikte hij die wonderen ook weer om iets teweeg te brengen wat gewoon heel erg belangrijk voor ons was. Ik vind wonderen heerlijk. Maar waarom zijn wonderen zo geweldig? Waarom genas Jezus? Om te bewijzen dat hij de Messias was? dat hij van mensen hield. Ik denk dat dat eigenlijk meer al in de buurt komt. Omdat hij zo bewogen was. Omdat hij echt de genezer is. De heler is. In alles van zijn wezen zit het verlangen. Om mensen vrij te maken. En om mensen te genezen. Om mensen ja, tot een plooi te brengen. Dat is hij. Ik denk dat hij daarvan uit genas. Omdat hij zo is. Daarvoor hoef je ook niet te smeken bij Jezus. Zoals die mensen deden. Je hoeft niet te smeken. Je mag het gewoon aan hem vragen. En je mag gewoon met hem ja, zo'n weg ingaan. Dus Jezus neemt die man mee en hij loopt gewoon weg. En ze staan er allemaal te denken van nu gaat het gebeuren. En Jezus neemt die man mee en hij loopt niet alleen de zaal uit. Want er staat, hij vatte de blinde bij de hand en bracht hem buiten het dorp. Dat heeft een betekenis hoor. Als je in Israël de stad, het dorp is dat hier dan. Wat is er buiten het dorp? Wie waren er buiten de stad? Dat waren de onreinen, de melaatsen. De geesteszieken. Wat buiten de stad ook, daar werd het vuilnis neergegooid. En dat werd in de fik gestoken. Buiten de stad is de narigheid. En de kapotheid. En alles wat, de melaatsen mochten de stad niet in. Het onreinen, dat was buiten de stad. En Jezus neemt deze blinde man mee. Hij zal er niet veel van gezien hebben dus nog. Hij neemt hem mee en hij brengt hem daar. En Jezus gaat dus niet met hem in die genezingscampagne waar iedereen zegt, smeekt hem om, raak hem aan. Nee, hij neemt hem en hij brengt hem juist daar. Dat is een plaats. Mensen, dat is niet zo fantastisch hoor. Als je kan kiezen tussen rollen over de grond en lachen en huilen enzovoort. Of Jezus neemt je mee om naar de melaatsen en de narigheid en het brandende afval te kijken. Maar het is buiten de stad ook dat het kruis stond, hè? Dat was ook niet in het feest. Dat was buiten de legerplaats. Dat is waar God ons toch wil hebben. En hij neemt deze man mee en hij brengt hem op die plaats. En hij heeft het misschien geroken, maar hij kon het nog niet zien. En daar ja, is het echt Jezus en hij. En wat staat er dan? Jezus, dat verhaal met die spuug. Ik heb nog nooit op iemand gespuugd, hoor, met een vriend van mij wel. Die zei, ja, ik was voor een blinde aan het bidden en ik had zo'n gevoel van spugen. En toen zei ik van, heb je het gedaan? En toen lachte hij, toen zei hij, het komt niet op één plek, weet je dat? Daar had ik nog niet over nagedacht. Maar ook die persoon was wel genezen, gelukkig. Anders krijg je een dreun van je hoofd natuurlijk. Maar hij spuwde in zijn ogen, legde een hand op en vroeg, ziet gij iets? En hij zag op en zei, ik zie de mensen, want ik zie hen als bomen. Hier komt een puzzelstukje op zijn plaats in dit hoofdstuk, mensen. Waar gaat het steeds om? Gaat het door wat de mensen willen? Gaat het door de regels van mensen? Gaat het door de regels van de farizeeën of van deze mensen die met die blinden kwamen? En Jezus gaat zijn eigen weg, de weg die hij met de Vader gaat. En nu geneest hij die man en dan zegt hij tegen hem, wat zie je? En dan zegt hij, en hij, dat is eigenlijk ongelooflijk eerlijk hoe hij zegt, ik zie mensen als bomen. En een hele belangrijke reden waarom wij de spelen van mensen spelen, mag ik het even zo zeggen, is dat wij mensen zien als bomen. Dat we zo onder de indruk en zo bang kunnen zijn van mensen. Dat de angst voor mensen ons zo bezighoudt. Dat we niet aandurven om naar de kern te gaan. Dat we niet aandurven om met Jezus naar de rand van het dorp te gaan. En de werkelijkheid onder ogen te zien. Want de werkelijkheid van heel veel van levens van mensen is inderdaad vormen van, en dan moet je melaatsheid maar eventjes in het algemeen, de kapotheid. Datgene wat er is geweest in je leven, wat er nooit had moeten zijn. Of datgene wat er niet geweest is, wat er eigenlijk wel had moeten zijn. Die liefde die je had moeten ontvangen als kind geboren in deze wereld, maar die er gewoon niet was. De verzorging die er niet was. Weet je, in het verhaal van de mensheid, en ik vind het heerlijk om grappen te vertellen, maar het verhaal van de mensheid is eigenlijk een intens triest verhaal. Daarom is het zo goed dat God van ons houdt. Want wij allemaal hebben te worstelen met dingen. En we kunnen ontsnappen aan de werkelijkheid. En we kunnen ontsnappen aan die realiteit van aan de rand van het dorp staan en de werkelijkheid in de ogen zien en zeggen van, het is eigenlijk niet zo geweldig als ik wel zou willen dat het was. maar dat is wel de realiteit. Hij zegt er dan niet meteen evangelisch charismatisch aan. Ja, maar die in mij in is krachtiger dan die in de wereld is. Dat weet ik, dat geloof ik ook. Maar durf je het aan om eventjes hand aan hand met Jezus daar aan de rand van het dorp te staan en te denken van hoe is het nou echt met mij? Als de lofprijs gezakt is, als de muziek weg is, weet je wel, als de zalving van de avond verdwenen is en je zit alleen thuis, hoe is het dan met je? En ik geloof dat Jezus met ieder van onze weg wil gaan. En dat in die weg het heel belangrijk is. Hoe echt ben je? Met welke regels ben je bezig? Zijn dat de regels die mensen op je leggen? Die een bepaalde club op je legt? Heiligheidsregels of... noem maar op. Ik ga niet allemaal voorbeelden geven. Jullie weten het wel. Van de ene zijn geloof mag je dit niet. En de andere zijn geloof mag je dat niet. Dan zeg ik gewoon, geloof in Jezus. Dat is heerlijk. Ja? Maar ook dat kan gewoon een kreet zijn. Hè? En het is heel bijzonder. Deze man zegt, ja, ik zie wel, maar ik word eigenlijk zo onder de indruk gemaakt van die mensen als bomen. Nou, als er mensen om jou heen zijn als bomen. Als je eigenlijk niet kan doen wat bij jou hoort. Als je eigenlijk niet kan doen wat je voelt heel diep van binnen, dat God eigenlijk tegen je zegt. Misschien heeft dat er wel wat mee te maken. En het is indrukwekkend hoor, als een aantal van die fariseeën met van die mantels om en die gebedskleden op je afkomen met zo'n dingetje op hun hoofd en die banden om en dan zeggen van, dit is zoals het hoort. Of andere mensen die zeggen, zo hoort het, hè? God heeft ons laten zien, zo moet het. Maar kan jij die weg met Jezus alleen gaan? Daar gaat het hier om. En het hele mooie is dat... Hij zegt het, hè? Hij zag op en zei, ik zie de mensen, want ik zie hen als bomen wandelen. En vervolgens legde hij hem weder de handen op zijn ogen en hij zag duidelijk. En was hersteld. En hij zag voortaan alles scherp. Nou, de vraag is of je dat wil natuurlijk, hè? Want je kan dit verhaal lezen en denken, ja, ik ben de gek, ik hoef het helemaal niet scherp te zien, hoor. Waarom zou ik de werkelijkheid zien? Het feest is toch veel beter? Laten we eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven we. Bijbel, hè? Dat staat in de Bijbel. Ja? Ik geloof dat God in deze tijd, aan de ene kant is hij ons aan het vertellen, er is veel meer mogelijk met mij. Als je bij mij bent, dan zijn er eigenlijk geen beperkingen. Aan de andere kant voel ik heel sterk dat de Geest tot ons zegt, maar zie ook de realiteit. En durf het aan om scherp te zien. Maar het is niet altijd leuk. Het is niet altijd leuk hoor, om de realiteit scherp te zien. Het is soms veel leuker om een oranje bril op te zetten en te zeggen, fantastisch hè. God is goed mensen, God is goed. Ja, God is goed. Maar wat betekent dat? Is het, God is goed, maar ik ben me heel erg bewust van de strijd waar ik doorheen ga? Of gaan we gewoon aan de strijd voorbij en zeggen, God is goed hoor, God is goed. Ja? Pijn, nee, die pijn die duw ik weg. God is goed. Nee, God is goed wanneer ik met hem door die pijn heen kan. En deze man ziet vanaf dit moment alles scherp. Mij doet dat wel wat. Tegelijkertijd denk ik van ja, stel dat je echt alles scherp zou zien. We hebben best wel veel mensen meegemaakt die iets profetisch hebben. Hè, en die gaan dan dingen zien. Daar word je niet altijd blij van hoor. Zijn vast wel, ik zal geen handen vragen. Er zijn vast wel mensen hier die dat herkennen. Je wordt echt niet blij hoor van alles wat God je laat zien. Dus de vraag is, zou je dat willen? Kom ik zo nog even op terug. Maar ik wil even het laatste versie in dit stukje is vers 26. En hij zond hem naar huis en zei, ga het dorp zelfs niet in. Leuk vers. Man woont in Kudelstaart. Ja, Jezus heeft hem naar de rand van Kudelstaart meegenomen. Man wordt genezen. Jezus zegt, ga naar je huis. Waar is dat huis? In Kudelstaart. Ja toch? En hij zegt, waar gaat het dorp niet in? Lijkt me lastig eerlijk gezegd. Ja toch? Wat zegt Jezus dus? Dat is dus blijkbaar niet wat hij zegt. Wat zegt hij? Ga gewoon naar je huis. En ga nou eens even niet tussen de mensen. Sommige van de dingen die... Als er dingen van God met je gebeuren... Dan moet je niet meteen tussen de mensen. Dan moet je eens eventjes gewoon alleen zijn. Moet je even dat rustig op je laten inwerken. En daar eens rustig mee bezig zijn. En is je afvragen, wat betekent dat nou?
En ja, wat betekent dat nou voor mijn leven? En dan daarna dan gaan dan maar weer onder de mensen. Maar ga niet terug naar dat feest. Hè? Als deze man die net genezen was, teruggegaan was naar die samenkomst waar Jezus hem net uit meegenomen had. Blijf niet bang, maar blijf maar lekker zitten. Dan, wat was er dan gebeurd? Waarschijnlijk was hij het allemaal zo weer kwijtgeraakt. Nou, wat is nou de kern van waar we het vanmorgen over hebben? Oh ja, trouwens, dat wil ik, voordat ik dat vergeet. Hè? Bethsaida, waarom deed Jezus zo raar? Waarvoor in het midden? Want die mensen waren toch gewoon goed bezig. Ze wilden toch gewoon een wonder zien. Moet je even naar Matteüs 11 vers 20 met me gaan. Het is toch wel belangrijk dat we dat even kijken. En in Matteüs 11 vers 20 staat, toen begon hij de steden waarin de meeste krachten door hem verricht waren te verwijten, dat ze zich niet bekeerd hadden. Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaida. Want indien in Tyrus en Sidon die krachten waren geschied, welke in u geschied zijn, reeds lang zouden ze zich in zak en as bekeerd hebben. Huh? Jezus was al eerder in Bethsaida geweest. Maar de vraag is, als jij God ervaart aan het werk in jouw eigen leven, als jij wonderen van God meemaakt, als je geweldige dingen van God meemaakt, wat doet het dan met je? Verandert het? Word je erdoor veranderd? Of niet? Zeg je, volgende week hebben we weer een samenkomst. Geweldig, gaan we weer kijken. Gaan we iedere week gaan we kijken en we veranderen niet. Dan zie je niet scherp. Ik geloof dat Jezus wil dat wij scherp gaan zien en dat die dingen die wij zien, dat het effect zal hebben op ons leven. En dat als je de kracht van God, wie heeft hier wel eens echt de kracht van God meegemaakt? Dan vraag ik wel even, steek je vingers op en zeg ja. Ja. Ja, we hebben dus allemaal reden om ons te bekeren. Eigenlijk mag je daarna niet meer hetzelfde zijn als daarvoor, toch? En dan bedoel ik niet dat je dan een bordje op het hangen heeft de kracht van God gezien of zo. Maar wat doet het in je? En maakt het je inderdaad vrij van mensen? Want daar gaat het hier om, hè? Of ga je toch, ja, met de tradities en de dingen van mensen mee? Uiteindelijk kan het best zo zijn, hè? Zoals het bij Jezus ook. Uiteindelijk aan het kruis was het de Vader en Hij. En ik ga geen eenzaamheid prediken als de oplossing, want ik geloof juist in een relatie. Maar sommige dingen in het leven met Jezus is echt Jezus en jij. En daar ga je samen doorheen. En daar leer je scherp te gaan zien. Amen. Wie van jullie zou het scherp willen zien? Weet je dat nou wel zeker? Dan ben je enthousiaste handen omhoog. Zou je het echt scherp willen zien? Ik kan best zien dat als je echt scherp ziet, hè, en je ziet hierbij, en nou, ik hoop dat jullie iets van God ervaren hebben in het verhaal van vanmorgen. Maar het kan best zijn dat je dan naar mij kijkt en dat God je wat dingen over mij vertelt waar je misschien ook niet helemaal blij mee bent. Ik noem maar even wat, hè. Ik heb wel eens meegemaakt, hoor, dat je de lippen ziet bewegen en de goede woorden eruit ziet komen. En dat je tegelijkertijd, omdat je op dat moment even scherp ziet, zegt, ja, maar er is iets heel anders aan de hand. En dat is wat in dit hoofdstuk is, hè. Er zijn twee niveaus. En die discipelen zijn op één niveau bezig en Jezus is op een ander niveau bezig. Als jij scherp gaat zien, dan ga je dat andere niveau erbij krijgen. Je gaat God wel beter leren kennen daardoor. En ik geloof dat er echt momenten zijn van gigantische vrede en vreugde als je God kent. Maar je wordt er niet altijd blijer van. Waarschuwing gaat vooraf. Die mensen die zeggen van, nou, dit inspireert mij. Ik wil echt, ja, dat voel ik. Ik wil scherp zien. Ik beloof je dat ik niet ga spugen. Maar ik zou jullie wel willen vragen naar voren te komen. Dan gaan we samen bidden. Kom maar gewoon staan, hoor, in de. Dank u, Jezus. Maak misschien maar van meer ruimte. We komen naar voren. En als je nu blijft zitten, is dat hartstikke goed, hoor. Eventjes, want God is hier. En als je blijft zitten, dan zeg je niet van, Heer, ik wil blind zijn. Je zegt alleen, op dit moment voel ik niet dat God dit tegen mij zegt. En dat is oké. Laten we dat even heel duidelijk tegen elkaar zeggen. Kom maar even iets meer naar voren. Dan zijn we, ik bijt niet hoor, dus kom gewoon eens dichterbij. Ik spuug niet en ik bijt niet. Halleluja. Laten we onze handen opheffen naar God. Heer Jezus, ik dank u dat zoveel mensen naar voren komen die zeggen van, ik wil u zien. Ik wil scherp zien. Ik wil scherp zien in mijn leven. Ik wil de dingen van u scherp zien. Ik wil niet aangestuurd worden door wat gangbaar is. Of door wat mensen vinden. Of door een leer of een methode of wat dan ook. Het gaat mij om u. Heer, zoals u bij die blinde man hand opleggen en er zicht kwam. Zo bidden we op dit moment. Wilt u ons zicht geven? Kom met uw Heilige Geest. Kom met uw kracht. En open onze ogen. Open onze ogen. In Jezus' naam. 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 Dank u, Heer. Dank u, Heer. Scherpte, Heer. En ons zien. Scherpte. Dat we gericht zijn op u. Dat we zien wat uw Heilige Geest aan het doen is. Heer. Niet wat mensen van ons willen, maar wat u zegt en wat u aan het doen bent. O Heer, wat zal er dan gebeuren ook in uw gemeente? Wanneer we echt mogen zijn wie we zijn. We mogen zien wat u ons laat zien. En we niet aangestuurd worden door allerlei andere dingen. Kom met uw kracht, Heer. Kom met uw kracht. Dank u, Jezus. Dank u voor deze man, Heer. Dank u dat ik mijn zus ook vlak vrijzet hier van die woorden van mensen, die woorden die tegen haar gesproken zijn. We verbreken ze. Ze wil met u samen, hier. Dan is het niet altijd prettig. Het is toch gewoon heerlijk om bij u te zijn. Bij u is het toch beter dan waar dan ook.